Beste luisteraars van Radio Maria in de reeks Heilige Getuigen. Uit het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe. We gaan verder met het hoofdstuk Juan Diego komt de afspraak niet na. Onderzoekers hebben zich dikwijls afgevraagd waarom Juan op die kritieke ogenblik gebrek aan vertrouwen toonde in de macht van de Heilige Maagd. Het schijnt verwonderlijk dat, alhoewel hij haar gezien en gesproken had en wist dat zij op hem zou wachten, zijn eerste gedachte niet was de afspraak met haar na te komen en hulp af te smeken voor zijn oom. Helen Berens, zaliger gedachtenis, een van de grootste hedendaagse autoriteiten in verband met Guadalupe, deed een onderzoek in verband met dit punt. Ze ondervroeg verschillende inwoners van Tolpetlac, waar het relaas van de gebeurtenissen in 1531 van generatie tot generatie was overgeleverd. Ze ontdekten dat de inwoners een andere versie hadden van de gebeurtenissen. Volgens hen zou Juan, toen hij die zondagavond thuis kwam, ontdekt hebben dat zijn oom niet aanwezig was. Na angstig zoeken had hij hem ontdekt aan de rand van een nabijgelegen bos, waar hij met zijn gezicht naar de grond gekeerd lag en dodelijk door een pijl gewond was. Er dreigde toen een algehele opstand tegen de Spanjaarden en Juan Bernardino, die een christen was, werd neergeschoten omwille van zijn collaboratie met de Spaanse missionarissen. Zijn neef bracht hem terug naar huis, geschokt door verdriet en niet in staat te begrijpen waarom deze vreselijke tragedie had plaatsgehad, juist op het ogenblik van zijn adembenemende ontmoeting met de Moeder Gods. Misschien had de bisschop tenslotte toch gelijk en beeldde hij zich de visionen maar in. Of hij leed aan hallucinaties. Zonder twijfel was het een gevolg van deze gedachten dat hij besloot zijn afspraak met Maria de volgende dag niet na te komen. Als dat de reden was, zou meteen zijn verlegenheid verklaard zijn toen hij haar dinsdagmorgen daarop ontmoette. Helen Berens ontdekte ook dat een stenen kruis werd opgericht op de plaats waar Juan Bernardino zou zijn neergeschoten. Gedurende eeuwen was het verdwenen, waarschijnlijk verzwolgen in de moerassige omgeving, maar zowat 70 jaar geleden kwam het weer tevoorschijn op dezelfde plaats en dit ten gevolge van een aardbeving. Die morgen van dinsdag 12 december haastte Juan Diego zich langs het pad naar Tlatelolco. Toen hij de Tepeyac-heuvel bereikt had, nam hij een beslissing in verband met het dilemma dat hem onderweg had beziggehouden. Als hij de heuvel langs de gewone kant voorbij liep, zou Maria hem zien en hem ophouden om hem het teken te geven dat zij hem voor de bisschop beloofd had. Maar Juan had geen ogenblik te verliezen als hij de priester wilde halen vooraleer zijn oom stierf. En daarom verliet hij het pad, liep over het ruwe met gras begroeide terrein en passeerde de heuvel aan de oostkant in de hoop langs daar ongezien voorbij te geraken. Ben ik niet uw moeder? Is het volgende hoofdstuk. Toen hij de hoogte passeerde, bleef hij plots verbaasd staan toen hij haar in een gloed van licht de heuvel zag afdalen naar de plaats waar zij hem zou kunnen onderscheppen. Bevangen door schaamte en verwarring en niet wetend wat hij moest doen, hoorde hij plots haar vriendelijke stem. Wat scheelt er, mijn zoon? Waar gaat ge naartoe? Hij naderde haar met verbijstering, boog diep en hoorde zichzelf enkele luchthartige woorden zeggen in een poging om zijn verlegenheid te verbergen. En dan beheerste hij zich en zei met rustige stem, edele vrouwe, het zal u spijten te horen wat ik u ga zeggen. Mijn oom, uw nederige dienaar, is ziek. Hij lijdt aan de pest en ligt op sterven. Ik haast mij naar de kerk in Mexico City om een priester te halen die zijn biecht kan horen en de laatste sacramenten toedienen. Als ik dat gedaan heb, zal ik onmiddellijk terugkeren om uw boodschap over te brengen. Hij aarzelde en zijn ogen stonden smekend op haar gericht. Vergeef mij alsjeblieft en heb geduld met mij. Ik wil u niet ontgoochelen. Ik beloof u echt morgen hier zo vlug ik kan terug te komen. Er was een pauze. Hij kon liefde en medelijden zien in de blik van Maria en de tederheid van haar vriendelijk antwoord deed hem in tranen uitbarsten. Luister en laat het goed tot u doordringen, mijn lieve zoon, zei ze troostend, met woorden die de eeuwen door zouden klinken en miljoenen mensen in haar troostende omarming zouden voeren. Wees niet verontrust en terneergeslagen door verdriet. Vrees ziekte nog plaag, angst nog pijn. Ben ik niet uw moeder? Staat gij niet onder mijn schaduw en bescherming? Ben ik niet uw levensbron? Ligt gij niet in de plooien van mijn mantel? In de holte van mijn arm? Is er iets anders dat gij nodig hebt? Ze hield even op, lachte hem toe en ging verder. Laat de ziekte van uw oom u niet bezorgd maken. Hij gaat aan deze ziekte niet sterven. Op dit ogenblik is hij genezen. In die sublieme woorden, gericht tot een nederige Mexicaanse boer, lag de uitzonderlijke tederheid van haar onbevlekt hart, om al haar lijdende kinderen besloten. Haar woorden zijn een persoonlijke boodschap van diepe liefde en moederlijke bezorgdheid, bestemd voor ieder van ons, onafgezien van onze oorsprong, onze kleur, ons ras of onze stand. De glorierijke moeder van God was naar de kale heuvel van Tepeyac gekomen, die later de plaats zou worden van een wereldberoemd schrijn, als de medelijdende moeder van heel het mensdom. De moeder van erbarmen en genade, de moeder van vergiffenis, aan wie onze Heer in het uur van zijn doodstrijd ons had toevertrouwd, opdat zij, zoals hij bij zijn hemelse Vader voor ons, zou tussen beiden komen, ook zij voor ons ten beste zou spreken bij haar zoon. We kunnen ons de troost voorstellen die Juan Diego ondervond toen hij de moeder Gods zo'n tedere woorden hoorde uiten. Toen hij van zijn blijde verwarring hersteld was, bood hij haar aan onmiddellijk naar het paleis van de bisschop te gaan met het beloofde teken. Maria, die glimlachte, instemmend, en zei hem naar de top van de Tepeyac-heuvel op te klimmen, naar de plaats waar ge me voordien gezien hebt. Daar zult ge veel bloemen zien groeien. Verzamel ze zorgvuldig en schik ze en breng ze mij en laat zien wat ge hebt. Juan beklom snel de heuvel en toen hij de hoogte bereikt had, keek hij verbaasd naar de schitterende overvloed aan bloemen, waaronder Castiliaanse rozen, die in de bevroren grond bloeiden. Niet alleen bloeiden ze totaal buiten het seizoen, maar het zou voor bloemen helemaal onmogelijk zijn op dit terrein dat zo stenig was dat er alleen distels en cactussen en mesquite-struiken konden gedijen. Hij bemerkte dat de bloemen glinsterden door de dauwdruppels die erop lagen en ontdekte dat ze een heerlijke geur verspreidden, als een adem van het paradijs. Deze bloemen zijn het teken. Juan Diego spreidde zijn tilma uit als een voorschoot. En dan is er een mooi beeld op bladzijde 39 van onze lieve vrouw die dus spreekt op die heuvel. Juan Diego spreidde zijn tilma uit als een voorschoot en vulde hem met de kleurlijke bloesems en daalde de heuvel af naar de plaats waar Maria op hem stond te wachten in een ovale lichtkrans. Toen hij daar de stralende hoop bloemen liet zien, herschikte zij ze zorgvuldig met eigen hand en zei tot hem: Mijn zoon, deze bloemen van verschillende soorten zijn het teken dat gij naar de bisschop moet brengen. Zeg hem in mijn naam dat hij hierin mijn wil zal erkennen en hem moet een uitvoer brengen. Ge zult mijn ambassadeur zijn, volledig mijn vertrouwen waardig. Ik dring erop aan dat ge uw tilma niet zult openvouwen of iets van zijn inhoud zult bekendmaken, vooraleer ge in de aanwezigheid van de bisschop zijt. Vertel hem alles. Leg uit hoe ik u naar de top van de heuvel gezonden heb, waar ge deze bloemen in massa hebt zien bloeien, gereed om geplukt te worden. Vertel hem nogmaals wat gij hier gezien en gehoord hebt, om hem te bewegen mijn wens te voldoen en hier een tempel te laten bouwen. Juan knikte begrijpend. hield de zoon van zijn tilma voorzichtig tegen zijn borst om geen enkele van deze delicate bloesems te kreuken en boog eerbiedig en nam afscheid. Dan begaf hij zich naar de dam van Mexico City. Zijn hart sloeg onstuimig terwijl hij voortliep, want deze keer zou de bisschop hem moeten geloven. Om de haverklap stond hij stil om zich ervan te vergewissen of de waardevolle bloemen nog altijd lagen zoals Maria ze geschikt had. Hun uiterste fijne geur scheen hem voort te drijven. Zo verlangde hij naar het ogenblik waarop de bisschop eindelijk zijn verhaal zou geloven en de opdracht zou geven op Tepeyac, Tepeyac-heuvel, een kerk te bouwen. Alhoewel hij wist dat er zich met de dienaren aan de poort weer moeilijkheden zouden voordoen, voorvoelde hij dat hij op een of andere manier alle hindernissen te boven zou komen. Nauwelijks had hij het huis van de bisschop bereikt, of de dienaren kwamen kwaad buitengelopen om hem weg te jagen. Juan bleef echter staan, smeekte hem nog één keer bij de bisschop te brengen en drong aan, zeggende dat zijn eminentie deze keer zijn verhaal zeker zou geloven. Ze weigerden onder voorwendsel hem niet te verstaan. Beschuldigingen werden naar zijn hoofd geslingerd, toen de metalen poort rammelend voor zijn gezicht dichtviel. En Juan weigerde weg te gaan en besloot desnoods de hele dag voor de poort te wachten om hen met zijn aanhoudend gesmeek te vermurwen. Een uur of wat later bemerkte een van de officiële personen achter de poort dat hij daar nog altijd was en dat hij de zoon van zijn tilma angstvallig bijeenhield als zou hij iets verbergen. Hij vroeg Juan wat hij bij zich had, maar kreeg geen voldoeningsschenkend antwoord. Bij het horen van deze intrigerende woordenwisseling verschenen verscheidene andere leden van de bisschoppelijke huishouding, Ze openden de poort en troepten samen rond de Mexicaan met de vraag zijn tilma te openen. Ja, toen hij weigerde, dreigden ze geweld te gebruiken. En toen hij zich realiseerde dat het hun ernst was, opende Juan met tegenzin zijn tilma een beetje om in een glimp van de bloemen te laten opvangen. En ze stonden met open mond bij het zien van die prachtige bloesems en waren overweldigd door hun verfijnde geur. Gulzig trachten ze ernaar te grijpen, maar terwijl ze dat deden, schenen de bloemen weg te smelten in de wand van de tilma, als waren ze borduurwerk. Een van de bedienden liep toen snel weg om dit buitengewoon gebeuren aan de bisschop te melden. Zumarraga, zich eens te meer bewust van het feit dat ze Juan hadden laten wachten, vroeg zich deze keer af of hij het teken zou meegebracht hebben, waarnaar hij gevraagd had, en gaf onmiddellijk bevel Juan bij zich te brengen. Juan vond de bisschop omringd door een aantal indrukwekkende personen, onder wie bisschop Don Sebastian Ramirez y Fuenleal, de nieuwe gouverneur van Mexico. Hij boog diep in plaats van te knielen, uit schrik dat hij de greep over zijn tilma zou verliezen, en vertelde wat hij in Tepeyac had meegemaakt. Juan González trad weer op als tolk. Eminentie, zei Juan, ik heb uw instructies gevolgd. Zeer vroeg in deze morgen gaf de hemelse vrouwe mij de opdracht naar u te komen. Ik vroeg haar het teken waarom u verzocht had en dat ze beloofd had mij te geven. Zij zei me op naar de top van de heuvel te klimmen, waar ik haar voor het eerst ontmoet had, en daar de bloemen te plukken die er groeiden. Ik wist zeer goed dat de top van de heuvel niet de plaats was waar bloemen konden groeien, vooral niet in deze tijd van het jaar. Maar ik twijfelde niet aan haar woorden. Toen ik de top bereikt had, stond ik verbaasd te kijken, en toen ik mij omringd zag van prachtige bloemen die schitterden door de dauwdruppels, ik plukte er zoveel als ik dragen kon en bracht ze terug naar haar. Ze schikte ze met haar eigen handen en legde ze terug in mijn mantel, zodat ik ze naar u zou kunnen brengen. Hier zijn ze, neem ze aan. Daarop liet Juan de zoom van zijn tilma los en de bloemen, vermengd met Castiliaanse rozen, vielen als een waterval op de grond in een overvloed van kleuren en geuren. De beeltenis verschijnt op de tilma. Zumarraga staarde ernaar een ogenblik sprakeloos. Dat was het teken dat hij de Heilige Maagd gevraagd had om te tonen dat zij zijn gebed voor de vrede over het land gehoord had. Vol verwondering richtte hij zijn ogen op de tilma en op dit ogenblik verscheen daarop het glorierijke beeld van de moeder van Christus. Gedurende één verlammend ogenblik waren de ogen van alle aanwezigen in de doodstille kamer als het ware geankerd aan de afbeelding, als zagen allen een verschijning. En dan zonken ze traag op hun knieën neer in verering. Uitermate perplex staarde Juan naar het voorwerp van hun verbazing en stond er paf van toen hij een precieze afbeelding ontdekte van de hemelse vrouwe die hij op Tepeyac had gezien. Zijn ogen gingen wijd open. Dus was ze bijna in eigen persoon hierheen gekomen om de bisschop te confronteren met nog een onlogenbaar teken, een wonderlijk zichtbare afbeelding van haarzelf, die miljoenen mensen in de komende eeuwen zouden aanschouwen met dezelfde verbazing en verering die hij nu op het gelaat van de bisschop en zijn omstaanders zag. Toen Zumarraga eindelijk opstond, omarmde hij Juan en smeekte hem om vergeving, omdat hij aan hem getwijfeld had. Hij nodigde Juan uit voor de nacht zijn eregast te willen zijn en beloofde hem sanderendaags te vergezellen naar de gezegende plaats waar de moeder van God gevraagd had een tempel te laten oprichten. Met uiterste zorg knoopte de bisschop de tilma los van Juans hals en bracht het veranderde kledingstuk met veel eerbied naar zijn private bidplaats, waar hij het naar hartelust kon bewonderen. Het nieuws over het wonder verspreidde zich als een vuur door de stad. En de volgende morgen werd de heilige beeltenis in een triomfantelijke processie naar de kathedraal gedragen, vergezeld door een opgetogen menigte. Tegen de middag vergezelden de bisschop en zijn gevolg Juan naar de plaats van de verschijningen. Na raadpleging besloot Zumarraga onmiddellijk een kleine kapel te laten bouwen, totdat de plannen voor een groter en werkelijk waardig schrijn zouden getekend zijn en konden uitgevoerd worden. Toen alles was geregeld, vroeg Juan de toestemming om zich terug te trekken, want hij was ongeduldig om naar het huis van zijn oom terug te keren. Hij twijfelde niet aan de verzekering van Maria dat zijn oom genezen was, maar hij verlangde ernaar hem weer in goede gezondheid te zien. En de bisschop stemde toe, maar drong erop aan dat een erewacht hem zou vergezellen. Tot zijn grote verbijstering moest Juan het meemaken dat hij als een held in triomf naar zijn nederige dorp werd gebracht. En Juan Bernardino zegt welke woorden de moeder Gods sprak. Toen hij Tolpetlac bereikte, was hij overgelukkig zijn oom gezond en wel voor de deur van zijn huis te zien zitten. De oude man stond verbaasd toen hij zijn neef zag aankomen, omringd door een groep bewonderende ruiters en paters. Spoedig stond er een menigte dorpelingen rond hen en Juan bracht verslag uit over alles wat er gebeurd was. Zijn oom knikte alsof hij het verhaal al kende en vulde toen Juans verhaal aan met een verbazingwekkend relaas van zijn eigen belevenissen. Nadat zijn neef vertrokken was, was hij te zwak geworden om de medicijn te drinken die naast zijn bed stond en hij voelde dat zijn laatste ogenblik gekomen was. Plots was de kamer overstroomd door licht en een prachtige vrouw was hem verschenen, stralend van vrede en liefde. Juan Bernardino voelde onmiddellijk dat de koorts uit zijn lichaam geweken was, stond van zijn bed op en viel op zijn knieën neer voor het hemelsvisioen. De dame vertelde hem dat zijn neef onderschept had en hem naar de bisschop had gezonden met haar heilige afbeelding op zijn tilma geprent. Zij had dan de titel bekendgemaakt waarmee zij in de toekomst wou aangesproken worden en die hij aan de bisschop moest voorleggen. De tolk die de woorden vertaalde voor de bisschop dacht dat Juan Bernardino probeerde te zeggen de altijd durende maagd, heilige Maria van Guadalupe. Zumarraga was verbaasd, want de naam Guadalupe hield hoegenaamd geen verband met Mexico, maar was de naam van een beroemd Maria-oord in het verre Spanje. Guadalupe in Spanje, geschreven Guadalupe. In Spanje dus, dit Maria-oord gelegen in Extremadura, een provincie in het oostelijk gebergte van Spanje, bestond even voor de verschijningen in Tepeyac, en een korte uitweiding over de achtergrond zal ons helpen verstaan waarom de tolk van de bisschop dacht dat Onze Lieve Vrouw zich had voorgesteld onder de naam Guadalupe. Het beeld in het Spaanse bedevaartsoord stelde de gezegende maagd voor met in één hand het kind Jezus en in de andere een kristallen scepter om haar goddelijke moederschap voor te stellen. Het beeld had een veel bewogen geschiedenis. De traditie wil dat het gevereerd werd door paus Gregorius de Grote in zijn private bidplaats en dat hij het een geschenke gaf aan zijn vriend Sint Leander, bisschop van Sevilla. Het werd vereerd in Sevilla tot aan de Moorse invasie van 711. Omdat men vreesde voor de veiligheid van het beeld, verborgen enkele priesters die voor de Moren op de vlucht gingen, het beeld in een ijzeren kist, die daarna in een grot werd verborgen. Men zegt dat in 1326 Onze Lieve Vrouw verscheen aan een herder, Gil Cordero, en hem zegde waar het beeld en de documenten die zijn echtheid bewezen te vinden waren. De grot bevond zich op de oever van de Guadalupe-rivier, een woord dat letterlijk wolfrivier betekent. Lupe, wolf, en Guada, rivier. Guadalupe, wolfrivier. Waarschijnlijk omdat dat deel van het land in het verleden door wolven werd geteisterd. In 1340 beval koning Alfons de 11e van Castilië de oprichting van het koninklijk klooster van Guadalupe om er het beeld onder te kunnen brengen en legde het toezicht ervan in handen van de Franciscanen. Niet lang daarna werd het klooster het bekendste Mariaoord van Spanje en trok onophoudelijk massa's pelgrims aan. Het is misschien van betekenis dat Christoffel Columbus daar ging bidden vooraleer hij inscheepte voor zijn gedenkwaardige ontdekkingstocht en dat hij uit dankbaarheid na het overleven van een schipbreuk het eiland door hem, dat hem door de voorzienigheid gered had, Guadalupe noemde. Guadalupe in Mexico nu. Zoals te voorzien was, verspreidden de eerste missionarissen in Mexico de devotie tot de heilige maagd van Guadalupe, waarheen ze ook gingen en heel waarschijnlijk zou het deze vurige verering zijn die het misverstand veroorzaakte, in betrekking tot de naam van de verschijning die Juan Bernardino aan bisschop Zumarraga gaf. Het woord Guadalupe kan namelijk niet gespeeld noch uitgesproken worden in het Nahuatl, de Aztekentaal, die Onze Lieve Vrouw gebruikte en die de enige taal was die Juan Bernardino kende, omdat de letter D en G er niet bestaan. Daarom is de onvermijdelijke conclusie dat ze zich bekend maakte met een naam die fonetisch op Guadalupe leek. De bisschop dacht begrijpelijkerwijze dat de Mexicaan probeerde het woord Guadalupe uit te spreken en die naam werd dienvolgens aangenomen voor het nieuwe bedevaartsoord. Er kwamen veel precedenten van de verbastering in vertaling voor onder de namen van Mexicaanse plaatsen, waarvan de Spanjaarden eenvoudig hun fonetische equivalent hadden gegeven. Het ontbreekt niet aan historische bewijzen voor het feit dat de Mexicaanse indianen in het begin weigerig stonden tegen de naam van de Spaanse bedevaartplaats voor hun geliefde Madonna, niettegenstaande dat die in 1560 officieel van kracht werd en dat ze in de plaats daarvan namen gebruikten van eigen vinding. Zo lezen we bijvoorbeeld uit de Indiaanse historische geschriften dat tot het einde van de 16e eeuw de inboorlingen de naam Guadalupe normaal niet gebruikten. Zij noemden het genadeoord in tegendeel Tonantzin en gebruikten andere heidense benamingen, wat zoals we gezien hebben oorzaak was van aanzienlijke wrijvingen in de Mexicaanse kerk. In één relaas over de verschijningen, gekend als Ininhuey Tlamahuizulskin, aanschouw een groot wonder, en dat de historici aanzien als een voorloper van de Nican Mopohua, komt de naam Guadalupe opvallend niet voor. Daardoor worden de gegevens van de Indiaanse geschriften bevestigd. Becarra Tanco, de man die een dominerende rol speelde in het apostolisch onderzoek van 1666, schreef dat de naam Guadalupe lang het voorwerp van onderzoek was geweest bij de geleerden en besloot dat Onze Lieve Vrouw in feite het fonetisch gelijkwaardige Aztekenwoord Tecuantlaxopuy had gebruikt, dat Tecuetalopa wordt uitgesproken en dat betekent die ons van die verslinder redt. Die ons van de verslinder redt. In die tijd berekende de verslinder zowel Satan als de vreselijke heidense God. Pater Florentia stond op hetzelfde standpunt in zijn beknopte geschiedenis van de verschijningen Estrella del Norte, verschenen in 1688. Met andere woorden, Onze Lieve Vrouw identificeerde zichzelf met de onbevlekte ontvangenis, degene die Satan zou overwinnen. Men weet dat bisschop Zumarraga op 24 december 1531 een brief schreef naar Cortés om hem uit te nodigen deel te nemen aan een triomfantelijke processie waarbij de heilige afbeeldingen van de hoofdstad naar de eerste kluis werd gebracht en dat hij daarin naar de afbeelding van Onze Lieve Vrouw verwees als de onbevlekte ontvangenis. Hieruit mogen we besluiten dat de bisschop zijn misverstand had rechtgezet. Alhoewel we geen geschriften hebben die dat bewijzen. En zeker is de titel Onbevlekt Ontvangenis nooit formeel in de plaats gekomen voor die van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Maria die de slang vertrapt. Het raadsel was nog niet volledig opgehelderd toen in 1895 professor Mariano Jacoba Rojas, hoofd van het departement Nahuatl van het Nationaal Museum voor Archeologie, geschiedenis en volkenkunde, een grondige wetenschappelijke studie begon over het woord Guadalupe. Zijn besluit was dat de Heilige Maagd het woord Coatlaxapuy gebruikte, dat betekent zij die breekt, stamt of het serpent verplettert. Dat weer een equivalent was van de onbevlekte ontvangenis. Zijn verdict werd gestaafd door twee onafhankelijke autoriteiten in 1936 en 1953. Na een verdere grondige studie van de kwestie schreef een Belgische jezuïet in 1931 een samenvattend boek getiteld La Nacionalidad Mexicana y la Virgen de Guadalupe. Daarin legde hij er de nadruk op dat Onze Lieve Vrouw, als zij aan Juan Bernardino een boodschap gaf van zulk uitzonderlijk belang, ze zijn eigen taal gebruikte, opdat hij de woorden ervan zou kunnen onthouden en nauwkeurig herhalen in plaats van een boodschap die een Arabisch woord zoals Guadalupe zou bevatten, dat in het Nahuatl niet kon gespeeld noch uitgesproken worden. We moeten weten dat ten tijde van de verschijningen de Franciscanen in bekeerlingen voorbereiden op het feest van de onbevlekte ontvangenis. In hun sermoenen verwezen ze naar zij die het serpent verplettert, omdat zij wisten dat de uitdrukking een diepe indruk op hen zou maken, omdat zij ook het verpletteren van hun heidense slangengod betekende. Een recente studie over het woord Guadalupe werd gemaakt in de jaren 1950 door Helen Behrens, zaliger gedachtenis, een van de meest gezaghebbende autoriteiten van onze eeuw, in verband met de heilige afbeelding. Ze werd bijgestaan door de gezaghebbende Nahuatl-geleerde Byron McPhee. In haar verslag stelde ze het volgende vast. Nog de bisschop Zumarraga, nog enig ander Spaanse prelaat is in staat geweest te verklaren waarom Onze Lieve Vrouw wenste dat haar afbeelding van Guadalupe zou genoemd worden. De reden hiervoor moet zijn dat zij deze benaming helemaal niet gebruikte. Zij sprak in de landstaal en de woorden die zij gebruikte moeten voor de Spanjaarden als van Guadalupe geklonken hebben. Het Azteekse Tecuatlaxopuy heeft een gelijkaardige klank. Te betekent steen, coa betekent serpent, tla is de woorduitgang die kan verklaard worden als het, terwijl xopuy betekent verpletteren of doodstampen. Haar waardevolle afbeelding zal dus gekend zijn als de geheel volmaakte maagd Maria en ze zal het serpent verpletteren, doodstampen, afbreken of vernietigen. Dat serpent was, zoals we gezien hebben, de gevreesde gevleugelde slangengod Quetzalcoatl, de meest monsterachtige van alle Aztekengoden, aan wie jaarlijks 20.000 menselijke offers werden gebracht. Als deze interpretatie juist is, en veel experten van Guadalupe zijn daarvan overtuigd, bedoelde de goddelijke maagd dat zij alle Aztekengoden zou verpletteren, achter de welke natuurlijk Satan schuilgaat. Dit verwijst naar Genesis hoofdstuk 3. De Heer zei tot de slang: ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen uw nakomelingen en de hare. Zij zal u de kop verpletteren, terwijl gij haar voet belaagt. In de Apocalypse hoofdstuk 20 wordt de slang speciaal geïdentificeerd als Satan. En haar overwinning over de slang is precies wat doorwoog. Als onmiddellijk gevolg van de verschijningen begon de grootste massale bekering tot het christendom uit de geschiedenis. Tot besluit nog. Het is nauwelijks voorstelbaar dat de heilige maagd zichzelf zou voorgesteld hebben als de onbevlekt ontvangenis, vermits het dogma nog niet vastgelegd was. Het was slechts nadat dit dogma door de kerk in 1854 was afgekondigd, dat zij in 1858 in Lourdes deze unieke waardigheid haar door God toegekend in het openbaar bevestigde. Het is van betekenis dat in de streken van Mexico, waar het Nahuatl nog gesproken wordt, de inwoners nog altijd naar de heilige beeltenis verwijzen als Santa Maria Tecuantlasope, een lichtelijke, gemakkelijker uit te spreken vorm van Xatlaxapuy, in plaats van de Spaanse versie Nuestra Señora de Guadalupe. Een van de voornaamste redenen waarom de naam Guadalupe zo vast ingeworteld is in de Engels sprekende landen, is dat bijna al onze kennis over het onderwerp eerder voortgekomen is uit Spaanse dan uit Azteekse vertalingen. De volgende keer gaan we verder met hoofdstuk 3, de bekering van de Azteken. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars van Radio Maria, en tot een volgende leesbeurt.